Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is zaterdag 14 februari, Valentijnsdag, en mijn naam is Paulien Roesink. Vandaag kunt u genieten van eerder uitgezonden bijdragen en interviews. Maar voordat we daarmee beginnen, kunt u eerst lekker meezingen met Kom van het dak af van Peter Koelewijn. Straks praten we uitgebreid met Anneke Boudewijn, een van mijn voorgangers hier bij SBS Dutch. Vorig jaar kwam ze bij ons langs in de studio ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de radio-uitzendingen van SBS. Maar eerst een aflevering van onze serie Leer Nederlands, waarin Joyce Diebels van Dutch with Joyce aan de hand van een thema de Nederlandse taal uitlegt. De les van vandaag gaat over de Nederlandse koffiecultuur.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben wij een nieuwe Nederlandse les met een heel fijn topic en dat is koffie. Koffie is the epiphany of Dutch culture. We love our coffee and whilst the coffee itself might not be as strong as Melbourne or Australian coffee, the coffee is definitely yummy in its own way. So let's head into some very important words that you want to know and learn when it comes to coffee, as well as some typical cultural words that we have that are perhaps a little bit hard to translate, but at the same time, a good view into our culture. So let's get started. First off, all the coffee types, as you know, aside from a long black, is just koffie. And we would translate that with gewone koffie of zwarte koffie. That's just what it is. So if you order a koffie, you get a long black and that's it. All the other types of coffee that we have are Italian coffee. So we pretty much use the same name for them. Cappuccino, latte, etc. But there is a very special Dutch coffee that we don't have here, which is de koffie verkeerd. The coffee wrong or coffee the wrong way around. Dus een koffie verkeerd is een koffie met veel melk. A koffie verkeerd is a coffee with a lot of milk. Een koffie verkeerd is een koffie met veel melk. Now, while we often call our little break in the morning, morning tea, because we love coffee so much, we don't call that morning tea. We call that de koffiepauze. Op het werk hebben we om 10 uur een koffiepauze. At work, we have a coffee break at 10 o'clock. Op het werk hebben we om 10 uur een koffiepauze. So that already shows how much we love coffee. And because the coffee is not that strong, we also drink a lot of it. Volgende is je koffieautomaat. In het kantoor staat een koffieautomaat voor alle medewerkers. There is a coffee machine in the office for all employees. So this is the coffee machine where you have all the different options and it just provides you with coffee automatically. In het kantoor staat een koffieautomaat voor alle medewerkers. Then at home you have een koffiezetapparaat. Thuis gebruik ik een koffiezetapparaat om mijn koffie te maken. At home I use a coffee maker, coffee machine to make my coffee. Thuis gebruik ik een koffiezetapparaat om mijn koffie te maken. So, zetten is to set, to put. But this is also what we use to say that we're making tea or coffee. Ik zet koffie, ik zet thee. Zal ik koffie zetten? Is another question that we could ask as well. Now, if you are someone who wants to drink coffee the Dutch way, you will use filter koffie. Veel Nederlanders drinken thuis filter koffie. Many Dutch people drink filter coffee at home. You might have seen the Mekona machines as well, which is actually Mekona, comes originally from the Netherlands. The Mekona version in Dutch is called Douwe Egberts. So the instant coffee that you might know from Woolies and Coles is actually originally Dutch. Now we put this coffee, not the instant one, but the filter coffee in the coffee filter machine. And that's how we drink our coffee. So we are not really a culture that uses fresh beans. Veel Nederlanders drinken thuis filter koffie. And the fresh beans or coffee beans are verse bonen. Koffie van verse bonen smaakt beter dan instant coffee. Coffee from fresh beans tastes better than instant coffee. Koffie van verse bonen smaakt beter dan instant coffee. Een ander woord voor instant coffee is oploskoffie. Maar je mag ook instant koffie zeggen. Oploskoffie, instant koffie. As I said, Dutch love to drink a lot of coffee. And in this coffee machine, you can make a lot of coffee in one go as well, rather than just per cup. And what do you do when you have a lot of coffee in one go? You don't leave it in the machine? Nope, it goes into the koffiekan. Hij vult de koffiekan elke ochtend voor het ontbijt. He fills the coffee pot every morning for breakfast. Hij vult de koffiekan elke ochtend voor het ontbijt. And how do you call those Dutch typical coffee lovers? Well, dat is een koffieleut. Hij is een echte koffieleut. En drinkt meerdere kopjes per dag. He is a real coffee lover and he drinks several cups a day. Hij is een echte koffieleut en drinkt meerdere kopjes per dag. En koffie drinken is a real bonding experience. We love to go for coffees with friends, same as here. And we find that very gezellig. Koffie drinken met vrienden is altijd gezellig. So having coffee with friends is always nice, cozy, a great time. And another cultural thing is that we also love to drink a cup of coffee in the evening, usually around 8 p.m. with a cookie. Because dat is ook erg gezellig. And if you are a coffee drinker that loves her milk, you might want to use a tool to froth your own milk. And we call that a melkopschuimer. So schuim is essentially what we call foam. And so you foam it up. Melkopschuimer. A melkopschuimer is handig voor een romige koffie. A milk frother is useful for a creamy coffee. Een melkopschuimer is handig voor een romige koffie. And last but not least, you probably already know your milk, amandelmelk, havermelk, any type of milk that you would drink with your coffee here. But did you know that we actually have our own coffee milk? There is a speciale coffee milk, which probably translates something to like a coffee creamer, which is a more fat milk that Dutchies tend to have in their coffee at home. And we call that coffee milk. Dus wil jij coffee milk in jouw koffie? Dat was de les over koffie. Hopefully you've learned a lot. And we are asking you, hoe drink jij jouw koffie? En ben jij een koffieluit? Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!
Alle informatie uit deze les is terug te lezen op onze website sbs.com.au/Dutch. In juni vorig jaar vierden we het 50-jarig bestaan van SBS. In dit programma deden we dat met voormalig SBS Dutch broadcasters. Zo kwam Theo ten Brummelaar, een van de eerste medewerkers van het Nederlandstalige radioprogramma eind jaren 70, langs in de studio. En we maakten een uur radio met Yvonne Davis in Melbourne, die in de 90's en zero's bij het programma werkte. Ook met Anneke Boudewijn blikten we terug op haar tijd bij het programma. U kunt nu luisteren naar dit uitgebreide gesprek. Zo vertelde Anneke dat er in haar tijd genoeg ruimte was om persoonlijk contact te leggen met de luisteraar.
Wij gingen vaak naar de Nederlandse verenigingen, of het nou hier was of waar dan ook. Ja, we hadden contact met de Nederlanders.
Mm-hmm. Ja, en dat is, jij had een
je
wat
moet
groter
dat opbouwen.
Team.
Je moet dat opbouwen.
Je had een team in Sydney en in Melbourne.
Ja, ja.
Ik
wel
werk gescheiden. In mijn eentje natuurlijk. Ja, moet heel ja. Australië coveren.
Ja, dat kwam pas in, 2011 of zoiets, toen we veranderingen hadden. Ja, ik geloof dat het 2011 was. Mm-hmm. Toen werd dat één programma. En na de hand moest ik dus alles alleen doen. Mm-hmm. Nou ja, ik heb er ontzettend veel plezier aan gehad.
Ja, laten we beginnen.
Anders zeggen dan ontzettend veel plezier.
We moeten het even over het begin hebben. Want je komt vanuit Luxemburg naar Australië.
Ja.
Hoe komt dan 2EA, zoals het toen nog heette, op je pad?
Nou, dat was heel toevallig. Want ik was met een Schot getrouwd. Mijn kinderen spreken dus Engels. En we kwamen uit Luxemburg, dus Frans en Duits. Nederlands kwam eigenlijk niet meer te pas. Dat was op een gegeven moment het besluit dat we hebben genomen. Dat gaat gewoon niet, de kinderen. Dat moet je gewoon niet doen. En toen reden we over de Grote Brug hier in Sydney. En ik zat zo te draaien aan de radio. En lo and behold, daar was Theo.
Nee.
Met een Nederlandse stem op de radio. En ik wist niet wat ik hoorde. En ik keek Ellen aan. Hij keek mij aan. Ik zei, what's that? Don't know. Oké. Nou, tranen stonden me in de ogen. Dat was 3 jaar nadat we uit Europa waren weggegaan. Plotseling een Nederlandse stem op Australische radio. En wat ik nooit deed eigenlijk, want ik had nog een baby. Ik keek in de krant dat weekend. En verrek, daar staat een advertentie voor Radio 2A. Voor een Nederlandse journalist, broadcaster, whatever. Ik denk, nou, hey, dit heeft zo moeten zijn.
Precies.
Dus ik heb ingeschreven, er waren een hele hoop mensen. En er was, zoals Theo ook zei, er was de vereniging was er nog echt bij betrokken. Het was de eerste keer dat ze audities deden en interviews van dit kaliber deden. En ik weet nog, Anton Kool was toen de, ik weet zeker dat Theo dat ook wel weet, was de hoofd van de vereniging. En die vroeg op een gegeven moment aan mij, weet je wel zeker dat je sympathie hebt voor de mensen die luisteren? En die denken, nou, krijgen we nou? Oké, all right. Anyway, ik kreeg dus een brief op een gegeven moment. Ik kon dan komen voor een auditie. En Theo zei, nou, je praat maar hoor. Je praat maar, de klok, je kijkt naar de klok. En ik geef je een minuut en je praat gewoon alsof het einde van het programma is. Ik denk, oh my god. Oké, je praat. Dus, nou, hard, eerlijk gezegd. Een eind in de ruimte. Een minuut, sorry, daar gaat het.
Ja.
Ik heb van die zwevende handen. Ik had met ieder jaar moeten trouwen. Dus ik heb die minuut volgemaakt. En Theo vond dat blijkbaar goed. Dus ik kreeg de baan.
Ja, dus echt ter plekke improviseren.
Ja, totaal. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Er was dus een voice test. En dan was de language test die je moest doen. Ik heb het allemaal gehaald. En dan was die ene minuut dat je in de studio zat. En je praat maar. Nou, een minuut is lang hoor.
Ja, dat klopt.
Of als je niet weet wat je doet. Ja. Dank je Theo, erg leuk bedacht. Ja.
Ik weet zeker dat hij zit te luisteren.
Ja, dus dat was, nou, het lukte allemaal. En ik heb met enorm veel plezier gewerkt. Enorm veel plezier. Was Theo, was Eve, Gabriel Moens, Ries Hovius. Ries deed het sport, Gabriel deed Belgische nieuws. En dan was er ik en dan was Theo en Eve die dan stukjes schreef. Ja. Mm-hmm. Zo begonnen we in Clarence Street.
Ja. Ja. En jij begon in 1983. Laten we even luisteren wat er toen zoal speelde in de wereld.
SBS celebrating 50 years.
This is A Year in a Minute. 1983.
The flowing voice of Karen Carpenter stops forever, dead at 32. New Prime Minister Bob Hawke floats the Australian dollar. The High Court blocks construction of the Franklin River Dam in Tasmania. And some men who steer yacht Australia 2 to victory in the America's Cup. Truck bombs kill 299 American and French servicemen in Beirut. Anti-Tamil riots see between 400 and 3,000 killed in the Sri Lankan capital. 72 die in Victoria's Ash Wednesday bushfires. A German magazine pays millions for fake Hitler diaries as Nazi Klaus Barbie is arrested in Bolivia. I'm Anton Enos for SBS's 50th anniversary. That was 1983.
Ik moet zeggen, daar staat me de floating van de Australian dollar echt bij. Dat was Keating.
Ja.
Ja, oh boy. De Banana Republic. Het hele land was een rippenroer. Ja, dat was zo'n schandaal. Maar goed, hij had gelijk. Naar mijn inzicht had hij gelijk om dat te doen.
Ja, in ieder geval, ja dat was ik dat had het me herinnerd, het is mijn geboortejaar.
Oh, wauw. Wow. Nou, laten we het niet over mijn geboortejaar hebben. Maar goed, dat was een... Ja, het was een goed jaar. Ja,
ja en als
een interessant
het
jaar. Ja. Maar politiek gezien heel interessant met Hawke. Mm-hmm. Hawke en Keating. Ja, mm-hmm. Hoe dat liep over de jaren. En ja, Tiananmen Square. Het was niet dat jaar, maar dat was wel de Hawke-periode natuurlijk. En ja, dat laat een diepe indruk achter, moet ik zeggen hoor. Hawke over die jaren en Keating, ja.
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 En jij begon dan hier. Had je al ervaring met het radiomaken?
Wij hadden een vriend in Luxemburg, een Duitser, die het Duitse RTL-programma maakte. En die betrok mij er vaak bij. En die is later naar het CDF gegaan in Duitsland. Deed Big Brother, had rechten daartoe. En jammer genoeg is die een paar jaar geleden overleden. Maar die zag ik nog regelmatig. En als ik in Europa ben, zag ik hem altijd. En ja, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Hoe je zoiets... Hij was een zeer professionele journalist en newscaster op de televisie. En ja... Daar denk ik met veel plezier aan terug, hoeveel je daarvan leert. Terwijl ik toch echt niet daarin opgegaan. Ik had geschiedenis en Engels gedaan, maar ik had niet journalistiek geleerd, gestudeerd. Nee, dat moest ik hier leren in feite. Mm-hmm. Ja. En daar kregen we lessen in. De University of Wollongong werd gearrangeerd. En daar moesten we cursussen doen om die journalistiek onder de knieën te krijgen. Mm-hmm. En er waren examens voor die we allemaal moesten nemen. En op een gegeven moment kreeg je dan de label, you're a journalist.
Oh.
En bij mij was het dan stroke broadcaster. Want ja, er was niemand anders die Mathilde kon vervangen. We hebben nu over 1994.
Ja. Je hebt een heel uitgebreid stuk geschreven voor de Dutch Australian Cultural Center. Hè? Ook over jouw tijd.
Ja, Theo die begon daarmee. Ja. Ik heb het aangevuld.
Ja, Yvonne heeft ook geschreven. En ik las daarin, toen ik mijn huiswerk deed, dat jij toen jij bij het programma kwam een beetje de opdracht had gekregen dat je de migranten geen heimwee moet geven. Even, maar juist met ze in gesprek moet gaan over hun leven hier. Wat bedoelde ze daarmee?
Nou kijk, je kunt iemand heimwee aanpraten.
Ja.
Hè? Van God wat zielig, het gaat niet zo goed. Het ging niet iedereen even goed natuurlijk. Er zijn mensen die het wel gemaakt hebben en mensen die het niet gemaakt hebben. En mensen die heimwee hadden, die gingen vaak terug. Er waren, ik weet niet, het percentage weet ik nu niet meer. Maar er was een groot aantal mensen dat terugging. En heimwee is iets dat... eigenlijk in ons allemaal zit op een gegeven moment. Maar je kunt het iemand aanpraten. En dat moet je niet aanwakkeren. Je moet hun leven hier vieren, in feite.
En werd dat getriggerd bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk door muziek. En er werd in het begin heel veel muziek gedraaid natuurlijk.
Ja, veel meer. Ik verving dan Joop Krefeld. Joop Krefeld was een geweldige discjockey. En die ging op een gegeven moment naar Nederland en ik verving hem. Dus muziek speelde een grote rol in het behouden van het Nederlands eigenlijk. Want dat verloren mensen heel snel. Kijk, als je continu Engels spreekt en je spreekt helemaal geen Nederlands meer, dan verdwijnt dat gewoon. Wat erg jammer is natuurlijk, maar ja, zo is het nou.
Ik merk het aan mijn dochter, die was 9 maanden toen wij hierheen verhuisden naar Australië. Die is nu 10. En die kan liedjes meezingen van momenteel populaire artiesten in Nederland, maar ze weet niet echt wat ze zingt. Maar ze kan het woord voor woord meezingen. En het helpt wel met de taal.
Geweldig, geweldig.
Het is echt een tip voor iedereen die luistert en kleinkinderen heeft of kinderen heeft die ermee moeite mee hebben.
Ja,
gewoon luisteren of kijken naar programma's inderdaad.
Absoluut, absoluut. En lezen, als je kan.
Lezen, voorlezen. Ja, en absoluut. Dat is soms lastig hoor, als ouder. Als je de hele dag gewerkt hebt en dit hebt gedaan, dan denk ik, moet ik nog voorlezen. Ja, maar het helpt wel.
Maar om nog even terug te komen over die heimwee. Je moet eigenlijk vieren dat de mensen hun leven hier, dat ze hier iets van gemaakt hebben. Mm-hmm. Wat ze doen, wat hun hobby's zijn, wie ze zijn geworden, wie hun kinderen zijn. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het doel. Zo zie ik het tenminste.
Ja, en dat lukte ook, die omschakeling.
Absoluut, veel mensen lukte dat ook,
Over taal gesproken. Hè? Ik vroeg aan jou, welke liedjes zou je willen luisteren?
Ik heb een zeer gevarieerde Spotify-list.
Zeer gevarieerd. En dit eerste nummer, ik kende hem niet. Ik ken Stef Bos wel. Maar die taal van mijn hart, die kende ik niet.
Kijk, Stef Bos, die heeft een Zuid-Afrikaanse achtergrond of melee. En wij hadden een Zuid-Afrikaans deel in ons programma. Ik weet niet of je dat weet.
Ja, ik heb dat niet meer inderdaad.
Ja. Op een gegeven moment verloren we dat ook. Want er werd gezegd, oké, dat was niet eerlijk. Want we kregen dan een deel van het geld dat de Zuid-Afrikaners zouden krijgen. Maar er waren niet genoeg Zuid-Afrikanen die zeiden dat ze luisterden. Je weet hoe het gaat met de census allemaal. Maar dit Zuid-Afrikaanse deel was dan, Theo had het over de dominee. Nou, de dominee die ging op een gegeven moment, die viel af. En de Zuid-Afrikaanse, die namen over. En dat was dan 5 minuten aan het eind van het programma. Dus mensen konden de knop uitzetten als ze het niet wilden luisteren. Maar voor de Zuid-Afrikaners, later met de podcast, geweldig. Dus vandaar mijn interesse in Zuid-Afrika. En Stef Bos is een geweldige, hij schrijft geweldige liedjes. Mooie liedjes. En dit liedje vind ik ook heel bijzonder.
Ja, want die taal van mijn hart, je denkt misschien, Paulien, je spreekt gek Nederlands, maar dit is dus Zuid-Afrikaans.
Ja, absoluut.
En
absoluut.
Ik weet niet of dat ook je wens was, maar dit is de versie ook met Amanda Strydom.
Ja, nee, precies.
De Zuid-Afrikaanse zangeres.
Ja.
Prachtig liedje. Ja. Laten we daar nu naar luisteren. Okay. Stef Bos, die taal van mijn hart. Ik verwees net al even naar dat stuk wat je geschreven hebt voor de DACC.
Ja. Samen met Theo. Theo schreef het begin, ik schreef het verder. Okay.
Over het begin jaren 80 schrijf jij. Aanvankelijk bezochten we alle Nederlandse clubs zo vaak als we konden. En deden we verslag van de gebeurtenissen die er plaatsvonden. Het was een heel Sydney-centrische kijk op de wereld. Radio 3A, onze zusterzender in Melbourne, leek wel op een andere planeet te zitten.
Ja, nou, dat was ook inderdaad zo. Dat was ook inderdaad zo. We hadden eigenlijk niks met elkaar te maken. Dat gebeurde pas veel later. En
was die behoefte er ook niet van overleggen of iets?
Nee. Want vaak was het dat zij dachten dat wij niet goed deden. En wij dachten dat zij niet goed deden. Hallo, we markeerden ons allemaal. In plaats van dan met elkaar praten. Nee, dat gebeurde niet.
Nee.
Dat gebeurde niet. Ze hadden ook een hele moeilijke coördinator in Melbourne, als ik me niet vergis. Toen Yvonne coördinator werd, liep dat veel beter.
Mm.
We spraken regelmatig met elkaar. En dan krijg je programma's die op elkaar afgestemd zijn. En je begrijpt elkaar beter. Ken elkaar en dan lukt de wereld.
Het was natuurlijk een hele andere tijd.
Absoluut.
Ik zit via Teams met iedereen overal te praten natuurlijk. Het maakt niet uit waar ze zitten, op welk kantoor, waar ter wereld. En was in die tijd niet.
Nee. Dus je maakt contact. Ik moet zeggen, het consulaat en de ambassade waren geweldig in de hulp die ze me gaven. Je ontmoet mensen die in Brisbane werken, Nederlanders die in Perth werken. Ik was op een gegeven moment in Broome.
Ja, daar ben ik jaloers over. Oh, ja, ik zag dat jij best wel wat mocht reizen in die tijd.
Ja, maar Anneke die duwde ook. Anneke duwde. En soms ging dat ook dat ik het hotel bijvoorbeeld zelf betaalde. Dat zij de vluchten betaalde. En dat kon me verder niks schelen.
Nee.
Als ik maar ging.
Ja, je wilde erbij zijn.
Ik
was
wilde
belangrijk.
Erbij zijn, er moest gebeuren. En dit was de Broome, dat was de herdenking. Oh my god. Japanse aanval op Broome.
Ja, 3 maart 42.
Ja, absoluut. Nou, dat was groots. Dat was groots, mm-hmm. Ja. Dat was een heel bijzonder evenement. En ik was nog nooit zo ver in Australië geweest. Dus mijn man die ging mee. En Nonja Peters was er ook. Die was ook in het hotel. Dus al met al. En ik ontmoette daar de eerste, de piloot die... hij was geen piloot, laat ik nou even goed zeggen. Of was hij nou wel een piloot?
Sorry. Hij zat wel in het vliegtuig.
Hij zat in het vliegtuig, ja. En zij schoten de Japanners neer. Mm-hmm. Ja. Dus het was een hele bijzondere gelegenheid om met mensen te praten. Ik had dat op moeten zoeken. Op een gegeven moment vervaagt het allemaal een beetje in je hoofd. Er gebeurt zoveel door de jaren heen. Mm. Maar dat was zo'n groot evenement voor mij. Was dat buitengewoon. Zo blij dat ik gegaan ben.
Ja. Ik grijp deze gelegenheid even aan om te vertellen en te delen met de luisteraars dat er binnenkort een podcast komt over 3 maart 42.
Okay.
Waar ik samen, SBS Dutch, samen aan werkt met NITV Radio.
Ja.
Maar dat komt als het goed is in Naidoc Week uit.
Het is een hele bijzondere gebeurtenis.
Een heel bijzonder verhaal.
En die interviews met die piloot, het waren er twee.
Hmm.
Die staan nog online, als ik me niet vergis.
Hmm.
Je kunt ze zeker... Anders heb ik ze thuis wel.
Ja, ja. Oh, jouw kast speelt uit.
Mijn kast die speelt uit van alle interviews. Alle USB-sticks. Ja, mm-hmm. Ja.
Ik zag ook dat jij naar Kemper bent geweest. En daar onder meer hebt gesproken met een man die nu deze dagen ook veel in het nieuws is. Mark Rutte.
Ja,
de baas van de NAVO inmiddels.
Toen de tijd PM van de Nederlanders. Ja.
Ja. Zullen we even luisteren naar een stukje?
Ja. Heel bijzonder.
Ja, het stukje waar we het van tevoren over hadden, over dubbele nationaliteit, daar moeten we het maar even over hebben, want dat kon ik helaas niet meer vinden. Maar dit is naar aanleiding van iets serieuzers, MH17.
Oh ja, oh mijn god, ja. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat u hier in Australië bent. Even tijd hebt gemaakt om met ons te spreken. Ik ben van SBS Radio Dutch,
ja.
Een Nederlandstalig programma. U bent hier voor het bezoek eigenlijk over de MH17.
Ja, dat is juist. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Waarbij we heel nauw samenwerken met Australië en Maleisië. Dus ik ben eerst naar Maleisië gegaan en toen vanuit Maleisië doorgegaan naar Sydney en Canberra. Om verder te praten met mijn collega's van Maleisië en Australië, hoe we de vervolgstappen, het verder afwikkelen van deze vreselijke ramp, kunnen vormgeven.
Ja, hoe was het om de premier te spreken? Want dat hij tijd maakt voor toch een klein programma als SBS Dutch.
Mm-hmm. Dat is dankzij de ambassade.
Ja.
Absoluut dankzij de ambassade. En de Dutch Australian Weekly was er ook bij. Ja, samen zaten wij daar, we deden het in turn. Maar wat mij vooral bijstaat is de samenwerking van de ambassade en het consulaat. Want er was bijvoorbeeld een herdenkingsdienst op zondagmorgen. En de consul Colijn die belde mij thuis en zegt: weet jij ervan dat er een herdenkingsdienst is in de kathedraal in Sydney? Ik had geen idee.
Nee.
Dus ik chaste daar naartoe. Ja. Het was dankzij die coördinatie lukte dat soort gesprekken.
Hmm.
Ja. Het was natuurlijk heel bijzonder.
Ja,
ja, geweldig leuk om zo iemand te ontmoeten. Mathilde die had al eerder met verschillende staatshoofden gesproken. En het is een geweldige ervaring.
Ik kan me voorstellen.
Dan plotseling ben je iemand.
Ja, dan zit je tegenover iemand.
Jij bent iemand die zit tegenover iemand die iets is en die iets van zijn leven gemaakt heeft. Ja, geweldig.
Hmm. MH17 was natuurlijk een heel serieus onderwerp.
Oh, absoluut, en dat is nog niet opgelost.
Dat speelt nog steeds.
Ja.
Hoe was dat voor het programma om dan... beide landen, daarbij ben je bij betrokken.
Ja.
Dan wil je natuurlijk eigenlijk alles overal verslag van doen.
Ja, ja, je staat er middenin en het was zo droevig. Het was zeer pijnlijk. En zoals ik zeg, dus nog niet opgelost. Niemand wist eigenlijk wat er gebeurde. Was de piloot schuldig? Waren het instrumenten? Was het wat? Mm-hmm. Niemand wist.
Mm-hmm.
En het kwam zo plots uit de lucht vallen. Dat,
Ja.
Ik weet eigenlijk niet meer hoe we dat deden, want je werkte gewoon.
Ja, je gaat door. Het zit in zo'n trein, je kan er niet af.
Totdat, het eigenlijk, het hield niet op. Nee. Het hield niet op. En jaarlijks kwam het terug. En wij hadden een correspondent, een vriend van mij, of een vriend eigenlijk van, die werd een vriend, van mijn Nederlandse correspondent. Joost Bosman, die zat in Rusland. En die is toen vertrokken naar het gebied waar de M17 neerkwam. En dus ik had echt geweldig materiaal.
Iemand ter plaatse gewoon.
Iemand ter plaatse. En daar heeft SBS Televisie en Radio of andere programma's ook gebruik van gemaakt.
Ja. Je hebt het ook gesproken over dubbele nationaliteit. Oh, iets wat voor mij nog steeds een hot topic is. Dat was in jouw tijd dus ook al zo.
Ja, laat ik zeggen, ja. En Eelco Keij, die kwam regelmatig. Die is dan, die ken je waarschijnlijk ook.
Stichting Nederlanders Buiten Nederland.
Buiten Nederland. En die kwam dan regelmatig praten. En ja, iedereen was er echt bij betrokken, hoor. Ja, en of het veel uitgehaald heeft, weet ik niet.
Maar wat heb je met hem kunnen bespreken?
Nou, dat ze daar toch wel recht op hadden, op die Nederlandse nationaliteit. Zoals ik me aan herinneren, zou hij erover nadenken. Ik weet niet meer precies.
Hij denkt nog steeds.
Ja, hij denkt nog steeds. Nou, nu denkt hij helemaal niet meer na. Denkt hij alleen over de 5% van de NAVO. Mm-hmm. Maar het was ambitieus. Mm. Het was een idee dat de Nederlanders hadden, dat ze daar recht op hadden. En ik weet zeker een heleboel mensen dat nog steeds denken. En het is ook veel mensen gelukt hun Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.
Hmm. Ja, er was een speciale
soort van speciale regeling voor. Ja. Mij lukte het niet.
Jij hebt geen Nederlandse
nationaliteit. Ik heb geen Nederlandse nationaliteit meer. Ik ben op een gegeven moment Brits geworden vanwege het feit dat mijn kinderen door de ene balie moesten in Engeland en ik door de andere. En toen zei ik tegen Anna, mijn man, nou, dat is te gek om waar te zijn.
Ja.
Oké. Dus ik nam de Britse nationaliteit op. Maar dan moet je trouw zweren aan de Britse koningin. Mm-hmm. En aangezien ik geboren was met een Nederlandse koningin, kun je geen twee koningshuizen trouw zijn.
Nee.
Dus mij werd verteld, en het is een mooi verhaal trouwens, mij werd verteld, op het moment dat je dit tekent, dan kun je nog terug op het jaar, in het jaar dat je man overlijdt. Dat is zo leuk, hè? Ja, daar kijken we dan naar uit. Ja, oké.
Kan niet wachten.
Kan niet wachten. Gewoon dus niet. Maar dat hebben ze op een gegeven moment afgeschaft.
Hmm.
Dus die mogelijkheid bestond voor mij niet meer.
Nee.
Ja. Ik had het graag gedaan, hoor.
Dus dan ben je eigenlijk zelf onderdeel van een heel belangrijk onderwerp wat je vaak bespreekt.
Ja. En ik was ook onderdeel van Brexit. Ja. Toen ik plotseling buiten de Europese gemeenschap stond.
Mm-hmm.
Ja. En een visum straks nodig heb voor Europa. Hey, what's happening here? Ja.
Je hebt ook best wel vaak studiogasten gehad.
Ja.
Eentje die er over de hele wereld echt bekend is. Weet je dan over wie ik het heb?
André Rieu. Die kwam met zijn bodyguards.
Niet.
Weet ik wat allemaal. De hele toestand. Eigen camera's. En ik weet niet. Er was op een gegeven moment. Misschien moet ik dat niet aan plein publiek zeggen. Maar er was een soort van wantrouwen. Dat hij had met mij. En ik met hem. Ik weet niet. Het was. Op een of andere manier liep dat niet bijzonder.
Ik hoorde aan het begin in het gesprek. Net als stelde je vraag. Zei die ja. Of nee. En dan dacht ik, oh ja, dat is niet lekker als je een interview wil hebben, dat iemand ja of nee antwoordt.
Nee. Ik kan me niet meer herinneren nou hoe open die vragen waren, maar hij had beter kunnen doen.
Ja, ik heb wel op zich een leuk stukje gevonden. Leuk, hoor. Okay. Laten we even luisteren.
Oké. Je geeft ieder jaar een concert in Maastricht. Dat heeft een speciale betekenis voor je.
Ja, natuurlijk, om in je eigen stad te spelen is ontzettend leuk. En dit jaar waren het 8 concerten op het Vrijthof in Maastricht. En dat was het 9e jaar, het volgend jaar is het 10e jaar, dus het wordt heel speciaal. En we hadden dit jaar 78 nationaliteiten. Dus ze komen van over de hele wereld intussen naar Maastricht om... je moet er echt naartoe komen, dus ontzettend leuk. En ik kan me ook voorstellen, als je nou hier in Australië bent geëmigreerd uit Nederland... En je ziet die beelden uit Maastricht, dan denk je, ja, ik wil er naartoe. Ja,
het ziet er fantastisch uit.
Ja, het is ook zo gezellig.
En de stage en alles, de entourage is zo mooi.
Ja, maar het belangrijkste is de sfeer. Het is zo gezellig. De mensen die hebben echt 10.000 kilometer ervoor over en allerlei moeilijkheden om daarbij te zijn. En dan zie je ook hoe blij de mensen zijn dat ze er zijn. En dat is voor ons natuurlijk ook heel rewarding. Toen zeg je dat heel. Je krijgt heel veel terug van de mensen.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, kan ik me ook voorstellen. Dit is denk ik zo'n dingetje als je dat ziet. We hadden het over heimwee. Dat is inderdaad zo'n momentje dat je heimwee krijgt. Ook al ben je geen andere Rieu-fan.
Ja.
Wat leuk.
Hij had dan eens een van zijn belangrijkste zangeressen, Maruska. Hmm. En dat is een ex-Nederlandse, of tenminste een Nederlands sprekende.
Australische,
ik denk van Nederlandse afkomst. En zij was geweldig. Hmm. Zij woont ergens.
De zangeres, hè?
Ja, zij woont ergens buiten Brisbane. En zo'n fijne meid. Hmm. Zo'n fijne meid. Dus ook hier geweest, hebben interviews gedaan. En ja, dat was gelijk een rapport.
Ja, maar zo'n andere Rieu, kwam die dan, had hij er wel zin in? Of,
Nou, dat betwijfel ik. Ja. Ik geloof dat ze, omdat SBS een van de sponsors was voor hem in Australië, werd hij, gewoon het gevoel, het kriebelgevoel, dat hij gedwongen werd om dit met SBS Dutch te doen.
Ja, en het is
en,
toch...
En dat voel je. Dat voel je en denk, nou, had ik maar liever niet moeten. Nee.
Nee, en het is toch een van de grootste wereldsterren die wij in Nederland hebben.
Ja, absoluut.
Volgens mij een van de grootste exportproducten zelfs in het land. Mm. Ja. Was het ook tijd dat jij, toen hij kwam, dat je talkback deed?
Ja, we deden talkback. Niet een van mijn favoriete dingen.
Waarom? Moet ik hem... Kijk, voor mij klinkt het als iets ontzettend spannend, omdat je niet weet of mensen gaan reageren en wat ze gaan zeggen live.
Dat is hem juist. Ik ben meer van het voorspelbaar.
Control freak noemen ze dat.
Ja, dan ben je wel control freak. That's me. Ja. Wij hadden nog tijdens de jaren in Clarence Street, dat is dus in de 80e jaren, kregen wij talkback les van Owen Delaney. Owen Delaney werkte voor Radio 2GB in Sydney. En die deed die overnight, Radio Overnight. En dat was gebaseerd op een hele populaire Amerikaanse show. En hij deed het geweldig. Hij kwam echt ons leren hoe de technische kant werkte, hoe je moest antwoorden, hoe je moest vragen stellen. Hij was een genie op dat SB. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, waarom kom je niet voor me werken? Ik denk, oké. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb twee jaar lang voor hem gewerkt, terwijl ik toch nog hier de Nederlandse radio deed.
Ja.
Leuk veel van geleerd, hoor.
Ja, dat heel kan veel me voorstellen. Ja. Ja. Ik denk dat we weer even een slokje water moeten nemen tijdens een liedje.
Ja, oké. Wat heb je gekozen?
Nou ja, jij hebt gekozen Slaap Lekker. Het is een beetje vroeg nog, maar Slaap Lekker van de Belgische singer-songwriter Eva de Roveren. Ja, ik vind het ook zo'n heerlijk liedje. Mm. Waarom heb jij hem gekozen?
Omdat je er niet bij stil kunt zitten.
Nee. Nou, dan gaan we dan nu even lekker bewegen op Slaap Lekker. Hopelijk is iedereen nog wakker na Slaap Lekker van Eva de Roveren. Wij hebben even lekker bewogen. In het begin, van hele begin, 1976, was het programma heel licht. Hè? En jij hebt ook hele zware onderwerpen en maar 17 besproken. Hoe vind je het de balans dat iedereen graag luistert naar zo'n programma?
Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want je laveert tussen de hele oudere mensen, tussen de jongere generatie. En de jongere generatie is de digitale generatie. Daar heb je podcasts. Dus je moet ergens vinden een balans tussen wat mensen interessant vinden. En ja, je hoopt maar dat je het goed doet.
Ja.
Ik had dan toen de tijd, want ik geloof dat, laten we zeggen 2011, dat het substantieel veranderde. Had ik mensen uit Klingendaal in Den Haag. Had ik mensen uit Canberra Universiteit. Ik had Perth. Ik had Brisbane, de Bond Universiteit. En mensen die experts waren op bepaalde gebieden.
Mm.
En daar probeer je dan, en natuurlijk de muziek. Tim Fisher, origineel Engelsman, die naar Nederland verhuisde. En een expert is op de Nederlandse taal. Mm. Die schreef dan en die vertelde dan over de verschillende Nederlandse artiesten. geweldig, geweldig. En natuurlijk, ik had Geert. Ik had Geert, die ik hier iedere maand zag. En dan ging ik naar zijn restaurant en dan bespraken we 4 Nederlandse recepten. Mm. En daar probeerde hij dan een moderne twist aan te geven. En ja, zulke soort dingen doe je met zoveel plezier. En daardoor hoopte ik een balans te vinden in het programma. Dingen die vrolijk waren, dingen die iets zwaarder, dingen die in de wereld gebeurden, waar ik hopelijk mensen bij betrokken raakte.
Hmm. Ja, nou, je noemt Geert net, Geert Elsinga. Ja. Het was altijd heel gezellig in de keuken, volgens mij.
Oh, geweldig.
Goedemorgen Geert.
Goedemorgen Anneke.
Hebben we nog eieren over van de vorige keer?
Ja, eiwitten.
Eiwitten, wat doen we daarmee?
Daar kunnen we een beetje meringue van maken.
Aha, oké.
Okay. Dan zit het niet in dit recept, maar dat kan altijd nog als even toevoegen.
Ja, oké. Okay. Want tegenwoordig zie je meringue eigenlijk niet zoveel meer. Ik zie het bij de bakker niet zoveel meer liggen.
Nee.
Is dat omdat het niet zo gezond is? Omdat er zoveel suiker in zit?
Het is verschrikkelijk veel suiker.
Ja.
Het is gewoon suiker en eiwit. Meer zit er niet in.
Nee.
Ja, ik weet niet waarom. Misschien dat mensen een beetje, over het algemeen, het hele, iedereen is een beetje tegen suiker nou.
Ja, ja.
Dus de zoetigheden, ik denk dat die een beetje onpopulair geworden zijn tegenwoordig. Ja, ja. En een meringue is natuurlijk super zoet.
Ja.
Maar ja, wel erg lekker.
Ja, nou ja, kleine beetjes tegelijk. Hè?
Daarom.
Okay.
Neem een beetje minder.
Oké, wat gaan we vandaag maken? Dus
we gaan vandaag een lekkere citroentaart maken.
Ja, en daar houdt het dan op. Sorry, luisteraar.
Ja. Nou, je weet, al die recepten zijn nog in het Engels te vinden op SBS Food. Ja.
Oh, ja. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, die kunnen
absoluut,
het vinden.
Absoluut, absoluut. Aan de SBS Dutch, ja, aan de Dutch menu. Ja.
Ik kan me voorstellen dat zoiets heel leuk is, dat je even lekker weg bent van de redactie, uit de studio, bij iemand langs.
Ik ging overal heen.
En alles proeven.
Ja, en ik ging regelmatig naar de Art Gallery. Daar was Hendrik Kolenberg, die was toen de tijd curator moderne kunst. Nou, en die had toch een schatkist aan kennis over alles en nog wat er in de Art Gallery gebeurde en te zien was. Dat deed ik ook regelmatig. Aanzichtkaartje uit de Art Gallery en een aanzichtkaartje uit Geert's keuken en aanzichtkaartje uit dit en aanzichtkaartje uit dat. En ja, zo maakten we het programma vol met verschillende onderwerpen die hopelijk genoeg mensen raakte op een of andere manier. Mm. En die dan weer in de podcast terechtkwamen. Mm-hmm. Ja.
Je bent in al die jaren even tussenuit geweest, hè?
Ja. Mijn man die moest naar Europa. En dat was in 1989, geloof ik, toen zijn we gegaan. Ik had een jaar verlof hier genomen, maar dat liep allemaal uit. En Theo heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om Mathilde aan te nemen eigenlijk als freelance op een gegeven moment. En toen, ja, gek genoeg, wij kwamen in 92 terug en toen deed ik iets anders. En op een gegeven moment in 94, begin 94, sla ik de krant open. Ik ben helemaal niet zo dol op de krant, maar goed, in ieder geval. En verrek, wat staat daar? Broadcaster, journalist, for 2EA.
Weer.
Ik denk, nou Anneke, dit heeft zo moeten zijn. Dus je doet het maar.
Ja.
Dus en ik ben het inderdaad aangenomen.
Dus gewoon voor de tweede keer juiste moment
dit
in de krant.
Duidelijk, dit was mijn richtlijn.
Wat geestig.
Ja. Gek, hè? Ja. Hoe bestaat het? Ja.
Maar jij hebt ook heel duidelijk die omschakeling meegemaakt van de 2 aparte programma's. 2 in Sydney, 2 in Melbourne.
Ja.
Na uiteindelijk 2 landelijke programma's.
Ja. En dat ging niet zonder pijn, hoor. Nee.
Want?
Ja. Niet iedereen was daar even blij mee, want wij verloren mensen hier, zij verloren mensen daar. Want er waren 2 centra, dat was Melbourne en Sydney. En plotseling was ik toen de coördinator op een gegeven moment, van Melbourne ook.
Ja.
En
hoe kan jij in Sydney nou weten wat er in Melbourne speelt?
In het begin was het Yvonne, die was die besliste over wat er in mijn programma stond.
Ja.
Alhoewel ze zeer flexibel was en ik ook flexibel was. Mm. Dus ja, het veranderde wel. Het veranderde de atmosfeer binnen SBS ook. Want er was niet iedereen neemt dat goed op.
Mm.
Ja. Maar we waren niet de enige hoor.
Nee,
dat overkwam,
dat zal
natuurlijk
over het hele, over het algemeen het beleid geweest zijn. Maar betekende dat jij dus alleen nog maar in Sydney zat en dat er niemand meer in Melbourne was? Of had je nog steeds wel een paar mensen?
We hadden ook mensen in Melbourne, maar die waren dus indirect verantwoordelijk. Of, ja,
die zorgde voor een bijdrage voor vanuit daar. Ja. Ja. Hier het team vanuit. En dat was in één programma.
Dat was in één programma. Ja. Mm-hmm. Ja.
Ja. Dat is inderdaad dan even wennen als maker, maar ook als luisteraar, inderdaad, wat je zei.
Ja, maar de hele opzet veranderde. In het begin hadden we 4 programma's per week. Mm-hmm. Dus ik hoorde Theo, we hadden een zondagmorgenprogramma. En ik weet nog dat Anton Kool tegen me zei, nou geef dat niet dat je zondagmorgen... Ik zei, nou mijn kinderen slapen, die merken niet eens dat ik weg ben.
Nee, precies.
Nee, dus, maar dat zondagmorgen, dat was zo geweldig, want... Ja, mensen die pakten een kopje koffie, die gingen erbij zitten. En toen successievelijk veranderden de tijden, de dagen veranderden. En daardoor verlies je zoveel luisteraars.
Mm, ja, ze zijn dan gewend om op die dag, op dat tijdstip even te luisteren.
Ja, ja.
En dat verandert dan.
Ja. Ja.
En hoe ging dat toen jij er uiteindelijk helemaal mee ophield in 2017? belandde jij toen in een heel diep zwart gat of dacht jij,
nee,
heerlijk?
Nee. Voor mij was de tijd gekomen. Ze boden me nog wel, ik kon blijven als ik wou.
Hmm.
De baan was voor mij, maar ik had ze zelf, het punt was gekomen dat ik dacht, oké, Anneke... Ja, ga iets anders doen. Wij waren toen al verhuisd naar de Southern Highlands. Dus dat betekende dat ik op en neer reed. En ja, ik had het wel gezien.
Ja, best lange commute inderdaad.
Ja. Maar
heb je de contacten binnen de gemeenschap behouden? Of gaat dat
nou,
dan
er
ook...
zijn bepaalde mensen waar ik contact nog steeds mee heb. Mm. Zoals Paul Budde, die je ook kent.
Yeah.
Communication specialist, die vorige week bij mij thuis was.
Oh.
Want ik loop op het moment met een knie, een nieuwe knie. Dus ik kon niet naar Sydney komen. Maar bepaalde mensen hou contact mee.
Mm-hmm.
Ja, niet iedereen.
Nee,
niet iedereen.
Dat kan ook niet.
Maar mijn Nederlandse correspondent wel.
Ja.
En mijn muziekcorrespondent ook. Ja, dat zijn vaste prikjes.
Mm-hmm.
Ja.
En als je terugblikt op al die jaren hier...
Ik heb het ontzettend fijn gehad.
Ja?
Ja. Het is een baan, zoals Owen Delaney op een gegeven moment tegen mij zei... It's a job for curious people.
Ja, dat klopt denk ik wel. Ja.
And you can ask anybody anything, anytime you want... and they will actually answer you.
Mm-hmm.
Ja. En dat is het geweldige van deze baan.
Mm.
Het geeft je een bepaalde status. Het geeft je een idee van wat je kan doen. En het... Super, ik heb een geweldige tijd gehad. Multiculturele aspect van SBS trok mij altijd al aan. Komend van de Europese gemeenschap waar ik 8 jaar lang in Luxemburg voor heb gewerkt.
Mm.
Het is, ja, daar hou ik van. Daar hou ik van.
En ja.
Het heeft me alles gegeven wat ik maar kon verwachten van deze baan.
Al dus voormalig SBS Dutch presentatrice Anneke Boudewijn. Ga naar onze website voor de uitzendingen met Theo ten Brummelaar en Yvonne Davis. Die zijn namelijk in zijn geheel terug te luisteren. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op sbs.com.au/dutch of via de gratis SBS audio app. En die kunt u downloaden in de App Store en Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons via @sbsdutch. Om 12:30, of een half uurtje dus, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Dat journaal is ook te bekijken via SBS On Demand. Geniet van uw weekend. Heel graag tot woensdag. Dag!
Niemand laat zijn eigen kind alleen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.